Een hele goede morgen, luisteraars. Hier ben ik dan, DJ Tim. En we bellen nu vandaag met Splinter Chabot, de schrijver, de presentator, de mol, tolk, natuurlijk.
Ja, ja. Dat is een hele mooie aankondiging dit.
Dank je.
Best wel veel dingen ook eigenlijk. Hè? Ja, ik doe meerdere dingen dan één ding. Dus heb je goed samengevat.
Ja, zeker.
Dat is mijn hoofdzaak eigenlijk.
Ja, en hoe is het met je, Splinter?
Nou, eigenlijk wel goed. Dat zou jij zelf waarschijnlijk ook wel hebben gezien. Ik weet niet of in de studio bij jouw ramen zijn, maar buiten schijnt de zon.
En
de lente komt weer naar boven. De bomen worden groen, de bloemen komen. En ik zit in Den Haag momenteel.
Den Haag?
Aan de rand van de duinen, hè, zoals we dat in Den Haag dan zeggen.
De duinen? Dus
heel ver, ja, de duinen. Ja. Dus en op zijn net Nederland is het natuurlijk duinen. Maar ik zeg dan duinen op zijn Haag. En het is hier, wordt hier groen en vrolijk. En ik heb al het idee, als de lente weer in het land is, dan worden ook de mensen wat vrolijker. En daar word ik dan ook weer vrolijk van. Dus het gaat eigenlijk goed. Het korte antwoord is goed. Het lange antwoord heb ik je net gegeven. Maar het korte antwoord gaat goed bij mij.
Mooi.
Ik ben blij en vrolijk. Ja.
En hoe vind je het om door mij te interviewen?
Nou, ik vind het heel erg gezellig. Ik vind het een hartstikke vrolijk begin van de dag.
Mm-hmm.
Dus ik heb net mijn kopje thee gezet. En ik heb vanochtend wat geschreven, hè, want wat jij al zei, ik ben ook schrijver.
Ja.
Dus ik maak boeken en columns moet ik schrijven, mm-hmm. Dus ik was aan het schrijven. En toen dacht ik, hey, wij gaan even gezellig bellen op deze lentedag. Dus dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk. Ik hoop dat jij het ook leuk vindt.
Ja, ik vind het hartstikke leuk, ja, zeker. Nou, laten we beginnen. Splinter, hoe oud ben je begonnen met presenteren?
Ik denk, toen ik voor het eerst bij media carrière, als je het zo wil zeggen, of mijn mediawerk begon eigenlijk bij De Wereld Draait Door. Dat is natuurlijk, tot lange tijd een grote talkshow, daar was ik als tafelheer. En eigenlijk vanwege mijn tafelheerschap daar, dan mocht ik dus aanschuiven aan die talkshowtafel, ben ik op een gegeven moment gevraagd om mijn eerste programma te maken. En dat heette Splinter in de Politiek. En toen was ik denk ik 20 of 21 jaar. En toen begin ik dus eigenlijk onderzoeken of je een beetje jezelf kunt blijven in de politiek. En als je de politiek in gaat, heb je macht. Het gaat om het spel van de macht. Het gaat dus heel veel mediadruk. Allemaal communicatieadviseurs, spindokters, woordvoerders die allerlei belangen behartigen en vinden dat je zo moet praten of je zo moet kleden of je zo moet uiten. Je wordt bedreigd misschien, intimidatie. Dus ik vroeg me af, kun je eigenlijk op het Binnenhof hier in Den Haag, kun je eigenlijk wel jezelf blijven? Dat vind ik namelijk heel erg belangrijk. En dat was mijn eerste programma, was een zesdelige serie. En ik was toen denk ik dus 20 of 21 jaar. Dus best jong nog eigenlijk. Ik studeerde ook eigenlijk nog. Ik studeerde politicologie. Ik ben politicoloog. Dus daar hou je bezig met de politiek eigenlijk. Hoe werkt het systeem? Hoe werkt de politiek? Politieke wetenschappen werd het vroeger genoemd. Dat vind ik heel erg interessant. En dat wilde ik eigenlijk ook. En heb ik geleerd dat de politiek is vooral heel veel mensenwerk. Dus je kunt allerlei regels op papier zetten, wetten op papier zetten. Maar hoe mensen met elkaar uiteindelijk omgaan, hoe er in de overlegkamer of in de achterkamertjes met elkaar gesproken wordt, dat bepaalt eigenlijk die politieke cultuur voor een groot deel. Natuurlijk niet helemaal, maar wel voor een groot deel. En het is nog best wel lastig om jezelf te blijven in een democratie die soms onder druk staat of soms ook wel heel erg door media wordt gedomineerd. Maar dat was mijn eerste programma dus.
Leuk. En hoe vond je het om met Marlijn Weerdenburg het programma Mol Talk te presenteren?
Dat is een hele goede vraag. Dat vond ik eigenlijk oprecht heel erg leuk. Kijk, het is altijd spannend als je een duo-presentatie gaat doen. Want je weet nooit. Je kunt niet in elkaars hoofd kijken. Hè. Je kunt wel rekening met elkaar houden, maar je kunt niet in elkaars hoofd kijken. Stel dat we hadden altijd live uitzendingen, een half uur lang.
Ja.
En dan soms ging er iets uit het draaiboek. Jij hebt vast ook een draaiboek met erin. Dit ga je behandelen, maar soms vanwege de tijd moet er iets uit. En wij kregen wel in ons oortje te horen, deel 2 van het draaiboek gaat eruit. Dan kun je dus niet met elkaar overleggen, oké, hoe gaan we dit doen? Dus je moet elkaar de ruimte geven, je moet elkaar het gunnen ook. En Marlijn kan het als geen ander, die is heel vrolijk, heel gezellig, ontzettend lief. En ook heel professioneel. Dus ook, ik vond de eerste uitzending, er kijken meer dan een miljoen mensen naar.
Ja,
best spannend.
Spannend.
Dat is best veel. Ja, ik bedoel, als je die allemaal bij moet gaan tellen of in de rij moet zetten, ben je wel even bezig. Dus ik vind dat best spannend. En zij zorgt dus achter schermen voor dat het heel erg gezellig en leuk is. Dus het was, weet je, ook veel lol hebt met elkaar. Dat moet ook. Weet je, het is een leuk napraatprogramma over wie is de mol. Het grote spelprogramma.
Wie is de mol?
Wat er is.
Zeker.
Ja, exact. Jij kan het gaan presenteren, hoor ik.
Ja, toch? Goed idee. Ja, zeker, ja.
En laat Rick het maar niet horen.
Nee, maar laat Rick het niet horen, nee. Zeker niet. Nee, dus,
maar,
Had jij de mol al goed? Ik had het ook al wel goed, hoor.
Ja, Anna. Goed, ja, jij zat... Oh, wat goed. Oh, wat knap. En waarom dan? Hoe wist je dat zij het was?
Nou, de maskers. En natuurlijk... Ja, wat denk je zelf? Sterren. En alles. Ja. Dus ja.
Ja, dus het is allemaal omdat hij wetenschapsjournalist is natuurlijk. Dus daar kon je dat afleiden. Mm-hmm. Maar vind ik knap. Ik moet je heel eerlijk bekennen. Dat ga je misschien heel erg vinden. Maar ik wist het niet helemaal. Wij zaten ook wel... wij mogen eigenlijk nooit zeggen op wie we zitten. Maar een deel van de redactie, laat ik dan zo zeggen... zat op Kees ook heel erg lang. Mm-hmm. En wij vonden ook Rosario wel heel erg verdacht.
Ja.
En uiteindelijk, ja, richting het einde, dan denk je, ja, dan zou Anna natuurlijk ook heel goed kunnen zijn.
Mm-hmm.
Maar ik vind wel dat zij fantastisch heeft gedaan. Ik bedoel, wel fantastisch gedurfde, mooie, leuke, mooie, vrolijke mol. Maar ja, het is altijd spannend, hè?
Dat was spannend, ja, zeker.
Ik denk dat jij het beter wist dan dat ik het wist, om eerlijk te zijn.
Ja, ik kijk altijd.
Ah, wat goed. Kijk, je bent wel echt fan van het programma.
Ja. Jij bent ook schrijver. En welke boeken heb jij tot nu toe geschreven en waar gaan jouw boeken over?
Oeh, goede vraag. Ik heb een aantal boeken geschreven. Nu mijn debuutroman. Dat is dus het boek wat je als eerste schrijft. Dat was Confettiregen. Een paar roze boeken. Dat ging eigenlijk heel, als ik het heel kort samenvat, ging het over een jongen die op zoek is. Die gewoon opgroeit in een heel vrije, vrij gezin, in een vrije omgeving, in Den Haag ook. En misschien net wat drukker is dan de andere klasgenootjes. En iets meer van glitters en van kleur houdt dan zijn andere klasgenootjes. Dat hij eigenlijk zelf helemaal niet gek vindt. Maar hoe ouder die wordt, hoe meer die merkt dat daar wat van gevonden wordt. En dat hij ook achterkomt dat hij eigenlijk op jongens valt.
Ja.
En dat best een zoektocht is. Dat je namelijk door anderen als anders wordt gezien. Terwijl je zelf dat helemaal niet denkt. Je bent helemaal niet anders. Want waarom zou je anders zijn als je als jongen niet op meisjes valt, maar als jongen op jongens valt?
Ja,
maar
dat is natuurlijk, maakt het uit.
De omgeving vindt daar natuurlijk soms wel iets van. Nou, en die zoektocht, de interne zoektocht en hoe je het houdt op de buitenwereld en zo. Ja, daar gaat dat eerste boek over. Je volgt Bobby, zo heet de hoofdpersoon.
Mm-hmm.
Volgt je vanaf de basisschool, de middelbare school en het begin van de studententijd. Dus dat is mijn eerste boek.
Ja.
Ik heb daarna nog roze brieven geschreven.
Dat is roze brieven?
Van, ja, dat is een van dunner boekje. Een groot deel van de reacties op Confettiregens, brieven die ik kreeg, berichten die ik kreeg, heb ik daarin gebundeld, maar wel een verhaal van gemaakt. Dus Bobby zit in Zweden en die leest die brieven en die reflecteert er ook op en denkt ook over na. Maar dat is dus, ik vond het heel belangrijk om ook de berichten die ik kreeg en die verhalen vertelden mij natuurlijk heel veel. Mensen die bijvoorbeeld heel erg worstelden of misschien die bijna niet meer waren geweest, maar dan toch iets hadden bedacht om door te durven gaan. Dus hoopgevende verhalen. Dus dat heb ik in dat boek eigenlijk. En ik heb nog het jonge boekenweekgeschenk mee mogen schrijven.
Uh-huh.
Dat heet En de Kus kwam. En natuurlijk met mijn familie het boekenweekgeschenk mogen schrijven. Dat is in afgelopen maart uitgekomen.
Uh-huh.
Dat heet Gezinsverpakking. Dat gaat over de familie eigenlijk.
Ja.
En mijn andere boek is Als ze helemaal genoeg ruimte heeft. Dat is een wat dikker, groter boek. En dat gaat eigenlijk over twee jongens die op reis zijn. Waarvan de een worstelt met schaduw in zijn hoofd.
Ja.
En de ander wil hem voor hem zijn. Maar die komt er ook achter dat hoe erg je ook voor iemand bent. Dat geeft iemand een knuffel. Ook al hou je iemand hand vast. Het zit niet in iemands hoofd. Het zit niet in iemands buik. Dus iemand is uiteindelijk toch ook alleen en eenzaam met zijn gevoelens en zijn gedachten. En nou, die tocht volg je van die twee. Ik heb geprobeerd het zo kort mogelijk samen te vatten.
Dank je. Ik luister wel aandachtig mee. Best interessant.
Kijk. Nou, gelukkig.
Jij zat ook in de... Wilde je vroeger ook al schrijver worden?
Ik vond wel op de basisschool... had je natuurlijk bij in de les dat je soms een opstel mocht schrijven.
Mm-hmm.
En dat vond ik wel altijd heel erg leuk. Ik was ook altijd van het verhalen, verzinnen. Ik sliep met mijn broertje. Ik heb drie broers. Twee oudere broers en één broertje. Mijn broertje heet Storm.
Mm-hmm.
En Storm en Siep staan op de kamer. En dan als we bijvoorbeeld gingen slapen... We hadden een balkon in onze kamer waar we niet op mochten van onze ouders, want die zaten maar over de reling van. Dus het gordijn van het balkon was heel vaak dicht. En dan ging ik van bijvoorbeeld een verhaal vertellen over dat er een heksje op het balkon zat. En dat die de wereld invloog en het bleef er allemaal avonturen. En dan vielen we op een gegeven moment in slaap. Dus ik was wel altijd bezig met verhaaltjes bedenken, verzinnen en vertellen. Maar pas toen ik eigenlijk ging studeren dacht ik, oh, maar ik kan daar ook ik kan ook echt een boek misschien schrijven. En dat was dus, zo is het ook een beetje gegroeid. Dus soms vind je iets heel erg leuk en dan blijkt je ook nog dat je er echt iets mee kunt doen. In dit geval is dat een beetje zo organisch gegroeid. Dus een beetje zo, soms overkomen je ook dingen. En het schrijven is mij meer overkomen dan mijn vader bijvoorbeeld schrijver is. Als hij leven dicht
je vader is ook schrijver, klopt.
Ja, ja, Bartje Bos, voor de mensen die niet weten wie het is of wie mijn vader is. Maar het is dichter en schrijver. Mm-hmm. En dus ik ben wel opgegroeid met boeken thuis natuurlijk. En met dat je in fantasie mag geloven. En dat fantasie niet alleen iets van kinderen is, maar dat je dat ook als volwassene mag blijven omarmen en daarmee bezig mag zijn. Dus dat is natuurlijk wel met de paplepel ingegoten.
Zeker. En wat is je favoriete eten?
Mijn favoriete eten? Wat een goede vraag. Nou, vroeger vond ik dat pindasaus met sperziebonen en rijst als kind.
Oh, lekker.
Heel lekker. Ja, als mijn vader dat maakte, met een ei erbij dan nog. Ja, dat vind ik echt heerlijk. En als ik uit eten ga, ja, ik hou heel erg van lasagne. Ik weet niet of jij dat lekker vindt.
Ja, heerlijk.
Ja, toch zo echt een grote, eigenlijk wel iets te veel. Dat vind ik heel erg lekker. En ik hou heel erg van toetjes. Dus,
toetjes,
chocolademousse en zo. Ja, dat vind ik echt geweldig. Dus als je toetjes neerzet, dan ik kan bijna oneindig veel toetjes eten. Dat is eigenlijk heel ongezond natuurlijk, maar ik vind het wel erg lekker. Ken je dat? Dat is ook lekker, toch?
Ja, is heerlijk juist. En jij presenteert ook de Caper Ride. Hoe vind je dat om te doen?
Ja, dat vind ik heel erg leuk. Ik bedoel, ik ben vanzelf natuurlijk op mannen. Mm-hmm. Dus ik heb natuurlijk heel veel met het onderwerp. Ja. En dat is wel heel zwaar. Kijk, jij bent ook jij bent DJ, jij maakt ook live programma's. Mm-hmm. En dit is bijvoorbeeld een programma wat 4 uur lang live is. En dan sta je soms... Ja, dat is lang. Inderdaad, dus je moet veel energie hebben. En dan sta je op een boot, die wel stil ligt. Maar dan varen natuurlijk allemaal boten voorbij. Met heel harde muziek en met confetti en met slingers en ballonnen. Superleuk, maar ook intensief. Dus het is, en je bent natuurlijk al geen foutje maken. Je kan wel foutje maken, maar dan ziet iedereen dat meteen. Dat is niet erg natuurlijk, want je mag best fouten maken. Uh-huh. Alleen, dat is heel hard werken, maar ook heel erg mooi, heel erg leuk. En zeker als de zon schijnt. Kijk, als het keihard regent, dan wordt het op een gegeven moment wel koud. Uh-huh. En ik had vorige keer bij de Pride had ik een wit linnen pak aan. Met
ja, heb ik gezien.
Erop. Nou ja, kijk, en als het dan regent, is dat natuurlijk niet heel handig, want dan wordt het doorschijnend. Dus ik was heel blij dat ik achter een desk stond, om het even heel netjes te formuleren. Anders zag ik zo mijn ondergoed op de wegen staan en dat had ik natuurlijk niet gewild.
Ja. Nee, maar werd je vroeger als kind ook gepest toen je dacht van, ik val op jongens?
Nou, eigenlijk is dat een hele mooie vraag. Het grappige is, ik ben eigenlijk nooit echt gepest, waar ik heel, heel blij mee ben. En wat ik ook heel belangrijk had te zeggen is, aan de ene kant kan je dus... heel erg zoekende zijn geweest in je jeugd. Ik heb echt hele donkere gedachten gehad. En ook gedacht van, mag ik hier wel zijn? Mag ik wel bestaan? Hè? Gaan mijn broers niet zich voor mij schamen? Gaan mijn ouders niet zich voor mij schamen? Doe ik hen niet verdriet als ik hier blijf? Weet je? Dat zijn die hele donkere gedachten die eigenlijk helemaal niet goed voor jezelf zijn. Aan de andere kant heb ik ook, dat kan dus parallel naast elkaar, kan je ook heel erg leuk hebben op school. Ik had heel veel vriendinnen, ik had niet zoveel vrienden, maar heel veel vriendinnen. Uh-huh. Ik vond met jongens vond ik natuurlijk wat ingewikkeld, maar ik had echt een vriendinnenleger. Dat is natuurlijk een heel fijn gevoel. Ik deed heel veel Sinterklaas cabaret en ook podium en zo, dus ik heb ook een hele leuke tijd gehad. Dus ik vind dat het belangrijk dat die twee dingen kunnen naast elkaar staan. Jij zat pas ook herkennen dat je soms ben je vrolijk en later dag kun je ook... Ja, toch? En dan ben je soms ben je verdrietig. En die kunnen ook naast elkaar bestaan. En dat mag ook. Dat mag allemaal bestaan.
Dat mag
en dat
bestaan,
vind ik ook heel gezond.
En wat vind je van een doelgroep Radio Gemiva zoals wij?
Nou, vind ik hartstikke leuk. En ik vind het hartstikke gezellig ook. En ik vind ook een hele goede vraag gesteld. Ik krijg ook een keer wat andere vragen. Dus dat prikkelt mij ook weer. Want dan kan ik weer iets anders vertellen. Dus het was al lente, maar nu wordt het nog meer lente. Dat vind ik toch zo voelt het.
Nou, Splinter, heb je nog een verzoekplaatje?
Ik weet niet wat je daar staat, maar ik ben altijd fan van David Bowie of van Prince.
Ja.
Dus dat vind ik sowieso allemaal geweldig. En als je, of als je iets van Tina Turner hebt, ik vind het allemaal geweldig.
Ja,
dus jij mag het zeggen.
Dankjewel. Dankjewel voor het interview, Splinter.
Nou, jij bedankt voor het mooie gesprek.
Alsjeblieft.